Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. Met een thema waar we al regelmatig een vraag over hebben gehad. Kunnen jullie het daar een keer over hebben? Recent stelde Willeke via Instagram ook nog de vraag van, nou, welke thema's liggen er nog? Toen kwam die ook weer langs. Toen zeiden we, nou, laten we het toch maar eens een keer gaan doen. Het gaat over de schoonfamilie. Ja. Over gedoe met schoonfamilie, conflicten, dat soort dingen. Kijk, alle mooie dingen die er zijn met je schoonfamilie is natuurlijk fantastisch.
Daar hoeven we het hier misschien niet over te hebben.
Nee. Nou ja, vier alles wat goed is. Ja. En zoals ik in de vorige aflevering wat die daarvoor zei. En zie maar alles wat lastig is, een soort uitnodiging om dieper te gaan kijken. Van, hey, wat raakt dit dan? En degene die vraag stelt, die wil dat blijkbaar ook.
Ja, en het is wel grappig om dat gewoon eens even te markeren. Van, gaat het wel heel goed in je schoonfamilie? Of hebben jullie hiermee gestruggeld en gaat het nu goed? Het is ook goed om die dingen die goed gaan te markeren en uit te spreken. Dus en tussen elkaar, met je partner, maar misschien ook een keer naar... naar je schoonouders of je schoonfamilie.
Ja, waarbij wel een ook nog een interessante kan zijn dat je gedoe hebt met je eigen ouders en je eigen familie. En dat je een soort rust, maar het is de vraag hoe diep die rust is, gevonden hebt bij je schoonfamilie. Dus ja, mijn schoonvader is eigenlijk de vader die ik zelf had gewild. En dan is er wel een interessante om en te vieren dat je zo ook fijn contact hebt met je schoonouders. En ook wel te kijken van, oh ja, heb ik mijn ouders helemaal genomen voor wie ze zijn? Wat vind jij ervan, Wil? Ik meen enige verrassing te bespeuren dat ik dit nog noem.
Nou, dan noem ik even van, goh, als het goed gaat, vier het ook. En dan kun jij er weer zo even zo'n soort...
Kun jij het
weer
onderuit halen?
Even zo'n negatieve draai aangeven. Ja. Dat merk ik op in mezelf. Daar gebeurt iets.
Ja, want je dacht blij te zijn, maar eigenlijk is het een dode mus.
Nee, en ook van... Dat wat mij betreft dus het een het ander niet uitsluit. Dus
ja, gewoon en-en.
Ja, dat vind ik dan weer heel belangrijk. Dus dat ik wil ook niet dat je nu denkt... oh, ik ben heel blij met mijn schoonvader... en hij is inderdaad misschien wel meer een vaderfiguur voor me... dan mijn echte vader. Dat betekent dus niet dat dat niet oké is of fout of weet ik veel wat.
Nee, kijk, dus je zou dat dan kunnen labelen als van... oh, dan is dat blijkbaar een vlucht voor wat er
nee,
eigenlijk...
precies.
Nee, het is fantastisch dat het er is. En laat het dan een bekrachtiging zijn, zeg maar, of een hulpbron... Om ook te kijken naar wat je nog lastig vindt. Dus stel dat je heel fijn contact met je schoonouders hebt... en dat het ook een beetje een vervanging is voor de moeizame relatie met je eigen ouders... dan kan misschien die fijne relatie met je schoonouders een bekrachtiging zijn, een hulpbron zijn... om ook nog eens te kijken naar van, hey, welk werk heb ik nog te doen richting mijn eigen ouders. Ja, is het zo een beetje oké voor je wil?
Ja, of dus niet, denk ik dan. Maar ja, prima.
Ja. Überhaupt, moet er helemaal niks van ons. Het is even uitvogelen van waar gaat het nou over, hè? Gedoe met de schoonfamilie. Want,
want ik dacht nog, oh ja, dus het kan zijn dat het tussen de partners gedoe geeft. Hè? Dus dat je zeg maar eigenlijk een soort conflict hebt met je partner, omdat er iets is met zijn of haar familie. Mm-hmm. En je schoonfamilie is. Het kan ook zijn dat je met je partner wel oké zit, maar dat het gewoon heel lastig is naar je schoonfamilie, zeg maar. Snap
ja,
je?
Dus en dat... daarbij kan het nog dat je partner vooral moeite heeft met schoonfamilie. Maar het kan ook zijn dat jij het idee hebt dat je niet geaccepteerd wordt door je schoonfamilie. Of dat er vooral een conflict is tussen jou en iemand in de schoonfamilie.
Ja, dus zit de moeite vooral in het zien wat het effect bij je partner is? Of heb je zelf ergens? Of ja, dat. Kijk, en dit kan natuurlijk zo, al deze dingetjes die wij nu al onderscheiden, kan allemaal door elkaar lopen.
Ja.
En dan, dat is wel een beetje een thema ook van de laatste tijd. Hè? Dat komt vaker in de sessies ook terug.
Ja.
Dat het echt wel helpend en belangrijk is om dus even te ontrafelen. Dus als je ons dit nu al hoort zeggen, om voor jezelf eens na te gaan, als je moeite hebt met schoonfamilie, van oh ja, zit dat nou eigenlijk de wrijving tussen mij en mijn partner? Of zit de wrijving tussen wat ik, gaat het over wat ik zie? Wat er bij mijn partner gebeurt in het contact met zijn familie. En vind ik dan wel van alles van die familie. Want ik zie hoeveel pijn of moeite dat voor mijn partner is. Dus is het meer het ongemak kunnen. Nou ja, of daarmee zijn, zeg maar. Of heb jij zelf gewoon in relatie tot je schoonfamilie. Conflicten of moeite of nou ja, wat dan ook.
Ja, als je het zou uit moeten tekenen, zeg maar. Waar zit dan vooral het gedoe?
Ja. Of is het alle drie, maar dan is het ook dat dus helpend. Want dan dat het niet één. Het is een beetje een soort het ontrafelen van zo'n kluwe wol, weet je wel. En als je het kunt ontrafelen en je kunt er wat beter naar kijken wat precies is, helpt het ook om te kijken van te zijn met wat er is. En ook, oh ja, waar kan ik wat mee?
Ja, precies. En het gewicht wordt al minder zwaarder van, omdat er en meer overzicht, helderheid is. En je kunt ook meer in deelgebieden, zeg maar, ermee aan de slag ook.
Ja.
Wat het ook behapbaarder of vatbaarder, of zeg je dat, maakt. Ja. Waarbij we bijvoorbeeld een aflevering hebben een aantal geleden van hoe ga ik om met de triggers van mijn partner. Het zou kunnen dat dat eigenlijk een hele relevante aflevering voor jou is. Omdat er gewoon wat gebeurt tussen jouw partner en zijn familie. En jij vooral moeite hebt met hoe ga ik dan om met mijn partner hierin. Want ik zie dat het hem raakt of haar raakt. Maar ik weet niet zo goed hoe ik daarbij kan blijven.
Ja, of hoe ga ik dus om met het ongemak. Dat ik zie dat mijn partner daar zoveel last van heeft. En om dat ongemak niet te voelen, ga je misschien heel snel je oordeel projecteren op je schoonfamilie. Wat juist ook weer een extra ingewikkelde dynamiek in je partnerrelatie kan geven. Want je partner kan er misschien heel veel moeite met zijn of haar ouders of wat dan ook hebben. Maar het is ook loyaal naar ze. Dus als jij dan een oordeel hebt over je schoonouders, dan heeft dat ook, doet dat ook weer iets met je partner.
Dat is denk ik heel belangrijk om dat begrip loyaliteit naar ouders goed te begrijpen. Want zelfs degene met de rotste opvoeding, zeg maar, voelen nog steeds, dat is ook het wonderlijke fenomeen van loyaliteit, maar die kunnen dus nog steeds loyaliteit naar hun ouders voelen. Zo zelfs dat iedere hele wereld kan zien van dat is echt foute boel wat die ouders hebben gedaan, bij wijze van spreken. Maar dat zeggen tegen die persoon kan zelfs nog weerstand geven, want dat zeg je verdorie niet over mijn ouders. En dat kan ook in een partnerrelatie dus best wel ingewikkeld zijn. Als je iets heel scherp gaat vinden van de ouders van je partner, dan kan dat zomaar heel veel weerstand geven. Terwijl misschien je partner dezelfde woorden gebruikte. Maar over je eigen ouders mag je dat soort dingen zeggen. Maar als iemand anders dat over jouw ouders zegt, dan is dat zomaar heel ingewikkeld en confronterend en hoes. Snap je? Dus dat ook al doorhebben, dat fenomeen, helpt ook al om ook op te letten wat je zegt over je schoonouders, over je schoonfamilie, met je partner erbij.
Ja.
Ja, toch?
Nee, zeker. Ik denk dat ik wilde zeggen, iedereen herkent dit vast wel. Maar ik bedoel, maar het is goed om dat even te markeren, inderdaad. En je voelt het wel. Je hebt dit vast wel eens meegemaakt. Dat je partner iets zegt wat je misschien net letterlijk zelf daarvoor hebt gezegd. Maar dat je denkt van, hey, hallo, ga even naar je eigen ouders kijken of zo, weet je wel. Dat je bij jezelf voelt, of bij de reactie van je partner ziet, zeg maar. Van, oh ja, als je dus iets over iemands ouders zegt, dan roept dat dus die weerstand op. En dat heeft alles te maken met die loyaliteit. En het is heel belangrijk om die loyaliteit gewoon te eren. Want het zijn inderdaad zijn of haar ouders die ook dus maken dat je partner is wie die is.
Ja, wat het mooie ook wel is, realiseer ik me nu. Ik zit er even over na te denken van als jij iets over mijn ouders nu zou zeggen, dat ik inmiddels denk ik, het is grappig, het is lang geleden dat dit speelde bij ons. Ja, maar dat ik klopt. Denk, ja, alles wat jij zegt, daar weet ik, inmiddels voel ik in al mijn vezels, dat gaat over jou.
Mm-hmm.
Ik weet ook dat mijn ouders gewoon ook dingen onhandig hebben gedaan, net als dat ik dat doe. En ik heb ze volgens mij helemaal genomen voor wie ze zijn. En ik geloof dat ik er niet zo'n punt meer mee zou hebben als iemand iets over mijn ouders nu zegt.
Nee, maar ik denk dat je wel, nou ja, oké, nee, inderdaad, dat kan.
Nou ja, dus
het ligt een beetje aan de context en de toon en weet ik veel wat.
Maar dus het zal vast, weet ik veel, hè, het is vast nog ergens een situatie waar het wel gebeurt. Of als ik in een bepaalde bui zit, precies, dat het opeens wel binnenkomt. En ik merk dus wel dat daar echt een hele groei en ontwikkeling in, precies, kan zitten.
Ja, zeker.
Waarbij ik denk dat, hoe zeg je dat, je afzetten tegen iets. Ik schreef het van de week in een post. Dus heel erg je aanpassen en maar alles verdedigen en ergens vinden dat
meebewegen.
Maar meebewegen of je afzetten is allebei, hoe zeg je dat? Zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Mm-hmm.
Dus ook als je zegt van nee, maar wij zijn echt, wat ik lang gezegd en gedacht heb, denk ik, nee, maar wij gaan echt onze eigen gang en wij leven wel ons eigen leven en zo. Maar dat ik ook wel ontdekt heb, ja, dat was in de onderstroom ook maar gewoon me afzetten. En ook eerder heel verwarrend voor mezelf, omdat ik eigenlijk nog super loyaal was en eigenlijk vond dat dat niet kon, maar eigenlijk wel vond dat dat de enige optie was en zo. Dus ik heb daar best een innerlijke strijd over gehad, die pas de laatste jaren pas wat rustiger is geworden, denk ik.
Ja, dus je bedoelt van, jij hebt heel bewust keuzes gemaakt die anders was dan wat jouw ouders deden of het liefst hadden gewild dat jij gedaan had. Dus je liet je niet per se in de keuzes die je maakte afhangen van wat zij wilden in de bovenstroom. En tegelijkertijd gaf dat innerlijk vaak nog een conflict. Ja. Onbewust, denk ik vooral. Omdat je ergens toch nog heel graag gewoon het goed wilde doen voor ze.
Ja, dus dat is ook wel interessant, hè? Als je merkt dat die loyaliteit nog heel sterk speelt, dan is het op zijn minst interessant om te kijken van, oh ja, wat zit daarachter nog? Wat speelt daar nog? Wat speelt er in de onderstroom nog?
Ja, en het is dus niet een doel om van die loyaliteit af te komen, hè? Dus dat is en ook niet, dat is goed om dat even te noemen, want die is er gewoon. En wat jij zegt, dus als je kijkt naar het hele systemisch werk en de fontein, dus hoe meer jij op je eigen plek staat in de fontein, zeg maar, hè, en in je familiesysteem, En dat lukt als je je ouders helemaal kunt nemen voor wie ze zijn. The good, the bad, the ugly, al het mooie wat er was, al het lelijke wat er was en alles wat je gemist hebt, zeg maar. Dan ga je, hoe zeg je dat? Hoe kan ik het nu zeggen? Dan gaat die loyaliteit minder een hele grote prominente rol hebben, zeg maar. Dan,
ja.
Ja,
dat. Want loyaliteit gaat vaak nog over een bepaalde erkenning, ja, of afhankelijkheid, zeg maar. Behoeftigheid. Ja. Ja, kijk, als het gaat over jij als luisteraar en je ervaart gedoe met je schoonfamilie, is ook hier geld weer. En als je al onze podcast luistert, dan kun je misschien bijna in koor nu al meezingen met ons. De eerste weg is de weg naar binnen. Is wat raakt er in jou? Wat wordt er in jou geraakt? En als het gaat over je partner of je schoonfamilie, dan kan het een soort heel verleidelijk zijn om te denken in van, oh ja, daar gebeurt iets. Maar met dat het iets met jou doet, raakt het dus ook iets in jou. En dat wat het in jou raakt, is helemaal van jou. Dus dat kan zomaar gaan over jij en jouw familie. Over jij en jouw ouders bijvoorbeeld. Over iets wat daar heel mooi was, of iets wat heel lelijk was, of iets wat je gemist hebt bijvoorbeeld. En zomaar wordt het gedoe in je schoonfamilie een soort spiegel voor dat wat daar ook gebeurd is aan waardevols of juist pijnlijks. Snap je dus? En hier kan natuurlijk eindeloos veel opties zijn aan dingen die er kunnen spelen in jou. En het is dus een hele krachtige route om eerst naar binnen te keren en te onderzoeken van, oh ja, wat raakt dit dan in mij? In welke plek in mij raakt dit? Of welke kwetsbaarheid in mij wordt hierbij aangeraakt? En daarmee ga je meer naar de kern. Dus je kunt wel denken van, oh ja, nee, maar het gaat over mijn schoonfamilie, het gaat over mijn partner, weet ik wat. Nee, maar als het jou raakt, dan is het helpend om eerst die weg naar binnen te gaan. En zodra je daar meer rust kunt vinden, kun je ook anders kijken naar de situatie. Kun je aanwezig zijn voor je partner. Weet ik wat. Ik denk dat dat trouwens ook de moraal van het verhaal is in die aflevering. Hoe ga ik om met de triggers van mijn partner? Als je merkt dat het in jou iets raakt, eerst naar binnen keren. Om vervolgens eventueel aanwezig te kunnen zijn voor je partner. Ja.
Ja, en ik zat ook nog te denken van wat in schoonfamilie vaak natuurlijk ook, dat ik weet niet of het hier helemaal mee te maken heeft, maar dus dat het indirect ook aan je eigen loyaliteit raakt, naar je ouders. Omdat we zijn allemaal op een bepaalde manier opgegroeid en weet ik veel tot welke leeftijd denk je echt, mijn gezin is normaal, dit is hoe het gaat. En dan krijg je op een gegeven moment vriendjes en vriendinnetjes en dan kom je een keer ergens anders thuis en dan denk je, oh, hier gaat het heel anders. En zo wordt je blik steeds iets wijder. Maar is nog steeds natuurlijk in je hele conditionering, die eerste jaren van hoe het thuis bij jou gaat, dat vind je de norm, zeg maar. Dat is normaal. En dan kom je in een ander gezin, namelijk dat gezin van je partner, en dan zie je dat dingen heel anders gaan. En daar vind je misschien wat van. Hè? Dus dat gaat dan ook. Ik denk dat we dat zeker als je nog niet. Even wachten. veel tegelijk zeggen. Als je daar nog wat meer in zit en nog niet zoveel afstand of bewustzijn op hebt, wilde ik zeggen, dan is het heel makkelijk om daar wat van te vinden, weet je wel? Van, oh ja, oh, doen ze dat hier zo?
Ja, er is dus in het systemisch werk zijn er een aantal gewetens, worden er omschreven. En het jongste, het eerste geweten, zeg maar, is je persoonlijk geweten. En dat is eigenlijk een soort van het kind geweten. En dat is daar zitten alle regels in. Wat je moet doen om erbij te horen.
Hoe doe ik alles om bij mijn gezin van herkomst te horen en daar de erkenning te krijgen, gezien te worden, erbij te horen.
En in de weg van kind naar volwassene ga je je ook schuldig maken aan dat wat je bekend was. Dus je gaat dingen anders doen, waardoor je zomaar het gevoel kan krijgen, ik hoor er niet meer bij. Dat is een soort roep vanuit het persoonlijk geweten. Maar dat is dus juist een hele krachtige beweging in het volwassen worden. Maar hoe meer je nog, zeg maar, ook andere en schoonfamilie bijvoorbeeld relateert aan je eigen mores, zeg maar, hoe je het zelf geleerd hebt, hoe meer je zelf ook nog waarschijnlijk in dat persoonlijk geweten zit, in dat kindgeweten zit, waar je in het zoeken bent nog van, hé, maar wat is mijn eigen weg? Hoe kan ik een eigen weg gaan hierin? En waarschijnlijk, als je dit herkent, zal dit je ook triggeren in de zin van, oh ja, dat, wat vind ik nou? En mag ik ook keuzes maken die ik belangrijk vind, ook als mijn familie dat belachelijk vindt? Dat zomaar misschien ook nog een lastig thema voor je is. En die weggaan, die volwassen weg naar ook emotionele volwassenheid gaan, helpt je om ook wat meer waarnemer te kunnen zijn van wat er gebeurt, in plaats van daar helemaal door in beslag genomen te worden, omdat dat nou je bestaansrecht definieert. Snap je wat ik bedoel? Snap jij wat ik bedoel?
Ja, zeker.
Oké, fijn.
Ja, dus ik wilde net nog zeggen van, dus als je heel erg opmerkt van, hier vind ik echt wat van. Dat zeg ik wel eens vaker van, hoe sterker je ergens echt wat van vindt, hoe meer een signaal, een uitnodiging om dan eerst naar binnen te kijken. Van, oh ja, als je ergens echt wat van vindt, dan gaat dat, ik wilde zeggen 9 van de 10 keer, maar nou ja, ik denk 10 van de 10 keer... over dat jij iets voelt. Dat kunnen waarden zijn, hè? Maar dat kan inderdaad ook dus op die systemische laag meer zitten van je eigen plek innemen en nou ja, die loyaliteit naar je eigen ouders en wat wordt daar geraakt. Dus hoe stelliger je bent in dat je echt iets vindt van je schoonfamilie, hoe meer de uitnodiging ga naar binnen. Wat gebeurt er bij mij? Wat wordt er geraakt? En waar gaat het dan over?
Ja. Wat nog een belangrijk onderdeel is wel om te noemen, denk ik, is dat jij bent voor de helft, zeg maar systemisch gezien, voor de helft van je vader en de helft van je moeder. Je biologische vader en je biologische moeder. Ook als je een van beide...
Je bent helemaal van jezelf, maar je... Ja, dat is grappig. Ja. Ik snap wat je bedoelt, maar...
Ja, je... Ja, ja.
Dus je bent ontstaan, zeg maar, of je komt uit de helft van
de helft komt uit je biologische vader en de helft komt uit je biologische moeder. En ook als je overigens opgegroeid bent in een gezin, een ander gezin, met een andere vader en moeder, systemisch gezien, ben je voor de helft van je systemisch vader en de helft van je biologische moeder. Wat je dus afwijst in een van beide of allebei, dat deel wijs je ook in jezelf af. Dus heel veel afwijzing van ouders vertaalt zich vaak ook in zelfafwijzing. En zo is dat dus ook richting... ik denk het nu ook te veel tegelijk. Dus als je bijvoorbeeld je schoonouders afwijst of een van je schoonouders, dan is dat ook een deel wat je afwijst in je partner.
En in dat je kinderen dus ook.
Ja, en wat je afwijst in je partner of afwijst in jezelf, dat deel wijs je ook af in je kinderen. Want jullie kinderen zijn voor de helft van jou en de helft van hun biologische vader of moeder. Dus het is heel krachtig om daar bewust van te zijn van, oh ja, al het ongemak wat in jou tevoorschijn komt in het contact met die schoonfamilie, wil eigenlijk het liefst weg bij dat ongemak. Hè? En een van de manieren om dat te doen is de ander te veroordelen. Want als het aan een ander ligt, dan hoef jij niet te voelen wat het met jou doet. En het gevaar dus daarvan, de valko is dat je een ander veroordeelt, een ander afwijst, maar daarmee ook zomaar de nazaten van die ander ook afwijst. En het is dus heel krachtig om je bewust van te zijn van, oh ja, het raakt iets in mij, dat is van mij. En hoe kan ik dat volledig nemen voor wat het is? Hoe kan ik dan mijn eigen ouders, maar ook mijn schoonouders, mijn partner nemen voor wie ze zijn? Betekent niet dat je alles maar oké vindt, maar wel dat je accepteert dat wat is nu dat is.
Ja, en dat betekent dus ook weer niet dat je al het gedrag inderdaad hoeft te accepteren. Nee. Dus het kan ook zijn dat je het gaat begrenzen van, oh ja, op deze manier wil ik niet dat ze bij jou... Ik heb geen idee wat er speelt in jouw situatie, hè? Maar dus het nemen voor wie ze zijn betekent niet het grenzeloos, onvoorwaardelijk laten zijn in contact.
Ja.
Dus daarin, dat is juist natuurlijk een hele grote uitdaging om ze wel helemaal te nemen voor wie ze zijn. En dat heeft natuurlijk, ik dacht ook nog, er zit zo dat mensbeeld achter van, hè, dat we geloven dat elke ouder doet wat hij kan binnen zijn of haar vermogens in dat moment, zeg maar. Dat betekent dus niet dat het altijd genoeg is, maar het is wat het is. En de realiteit is altijd, dus de waarheid nemen voor hoe die is, of de realiteit zien voor hoe die is altijd helender en helpender dan, nou ja, blijven kijken of hangen in, nou nee, dat zeg ik weer niet handig, naar hoe het zou moeten zijn. Want je mag natuurlijk ook helemaal het verdriet en de rouw en de pijn voelen bij wat je mist of gemist hebt of graag had gewild. Dus, maar dat kan helemaal naast elkaar bestaan. En ik was in de aanloop naar iets en nu weet ik niet meer naar wat.
Nou, dan praat ik even, kun jij er even over nadenken?
Oh ja, nee.
Weet je het al?
Nee, maar dat ga ik nu niet meer naar terug.
Oké. Nou kijk, want wat ook wel mooi is om te noemen, dat je prima geen contact kunt hebben. Jij kunt er prima voor kiezen, of jullie kunnen er prima voor kiezen. Wij willen geen contact voorlopig, bijvoorbeeld. Waar dat vaak mee verward wordt, is vanuit een soort afwijzing en veroordeling. En daarom is het wel mooi om deze even te noemen na wat we net genoemd hebben. Dus het kan zo zijn dat je de situatie neemt voor wat het is, inclusief ook alle pijn en verdriet wat het met zich meebrengt. En dat het voor jou of voor jullie dan passender voelt nu en rustiger ook om geen contact te hebben. En geen contact wordt denk ik vaak geassocieerd of ingezet bij
met afwijzing.
Juist het afwijzen en het veroordelen ervan. Wat zomaar de valko is, is dat je juist heel veel in het contact blijft, omdat je het niet mag veroordelen en afwijzen. Maar ondertussen is dat contact eigenlijk heel erg intensief en pijnlijk. Maar het kan dus heel erg naast elkaar bestaan. Dus en het helemaal nemen en het wel afbakenen voor jezelf en voor jullie zelf. Om te zeggen van ja, nee, maar dit is. En dit is wie wij als volwassenen nu zijn. En dit is wat wij als volwassenen nu belangrijk vinden. En hierin zorgen wij goed voor onszelf. En dat begrenzen we dus ook. Dus volwassen, emotioneel volwassen daarin ook je eigen plek innemen, kan dus ook betekenen dat je begrenst en afbakend en bepaalde dingen, bepaalde mensen niet toelaat of maar beperkt toelaat in je leven. Zonder ze daarmee af te wijzen of te veroordelen. Maar voel je die combi van die en-en, van het helemaal nemen, maar ook heel goed daarin je eigen plek afbakenen.
Ja, en de paradox is juist dat hoe meer je ze kunt nemen voor wie ze zijn, hoe vaak beter het lukt om juist ook wel te verbinden met wat er wel is.
Ja.
Dus wat jij zegt, ben ik met je eens. Het kan zijn dat er zijn vast hele bizarre situaties waarin dat misschien echt het beste is om het contact te stoppen. En niet contact hebben met iemand die systemisch gezien zo bij je hoort, kost over het algemeen ook heel veel energie als je ergens je van afzet. Dus ja, dan is het soms dus
om iets weg te helpender
en belangrijker om te kijken naar op welke manier kan ik me dus, hè, dus als je ze kunt nemen, op welke manier kan ik me wel verbinden of wel in contact zijn met ze. En dat is juist, het is misschien meer herhaling, maar hoe meer je ze hebt genomen en je dus niet meer behoeftig bent, hoe makkelijker het is om dat en te begrenzen en wel te verbinden.
Het is 102 geloof ik, hè, over het nemen van je ouders.
Maar goed, nu gaat het weer over je ouders. Want ik zat nu ook te denken van, het zou dus ook kunnen zijn, als het gaat over schoonfamilie, dat je partner wel contact wil en jij zelf niet, omdat het te ingewikkeld is, weet je wel. En dat mag dus en dat kan.
Ja.
Het is goed om dat te bespreken natuurlijk. Dus ik dacht, er zit hier ook weer de uitdaging. En we weten gewoon niet zo goed waar voor jou de uitdaging ligt met je schoonfamilie. Maar het kan ook zijn dat het juist voor heel veel spanning in je relatie zorgt. Ja, dan is het goed te kijken van, oh ja, hoe kun je het dus helemaal bij jezelf houden?
Ja.
En verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. Zonder daar een verantwoordelijkheid bij je partner te leggen. Of een appel bij je partner te leggen.
Ja, het is echt ik omdat ik. En niet ik omdat jij. En ik... Maak deze keuzes of ik voel zus en zo omdat ik behoefte heb aan dit. En het helemaal bij jezelf houden. En ook hier geldt weer, die valko kan zijn van ja, maar ik wil geen contact meer, want hij of zij. Want ik wil geen contact meer, want jij. Nee, ik wil nu geen contact meer, want dat is uit zorg voor mezelf, omdat ik behoefte heb aan weet ik veel wat. Snap je? Dus ook hierin gaat voorop, jij gaat voorop. Jij bent de belangrijkste voor jou in deze wereld. En hoe kun jij ontzettend goed voor jezelf zorgen daarin? En de grap is wel, wat Wil net ook zegt, daar zit dus een beweging in die heel erg op jezelf gericht lijkt. Maar als daar goede zorg is voor jouzelf, dat opent juist de weg naar ook de ander kunnen zien. En alleen maar proberen in contact met de ander voor elkaar te krijgen en jezelf erin vergeten, dat blokkeert vaak juist de verbinding met de ander. Voel je die tegenstrijdige beweging zit er eigenlijk in, hè? Dus eerst jij en daardoor kan er juist verbinding ontstaan. Dat is natuurlijk wat we met stellen, waarom we ook veel één op één werken in onze trajecten. Omdat we zien van, oh ja, wat daar gebeurt. Vanochtend zeiden we het nog tegen een stel in een sessie. Ik zei, moet je kijken, echt alles wat hier gebeurt, waar we het over hebben, dat lijkt alsof het over jullie relatie gaat, maar het gaat niet over jullie relatie. Dit gaat allemaal niet over jullie relatie. Het is echt een ontmoeting van twee keer persoonlijk gedoe. En wat je te doen hebt, is naar dat persoonlijk gedoe te kijken. Voor jezelf, en dan kun je je partner uitnodigen om daarin mee te kijken. En hoe meer je daarin die rust in jezelf vindt, in je eigen plek vindt, hoe meer er juist ruimte komt om ook je partner te zien. En hoe bekrachtigender dat juist voor je relatie ook is. En dat geldt dus in welke relatie dan ook. Zeker tot je partner, ook tot je kinderen en zeker ook tot je schoonfamilie.
Ja, en ik dacht, kan nog zijn dat je echt een oordeel hebt op je partner ook hierover. Dat hij bijvoorbeeld niet voor jou opkomt of te veel meegaat met zijn ouders of niet los daarvan is. Of nou ja, ik weet niet precies wat. Hè, maar dat je dus echt een oordeel hebt over hoe je partner met zijn of haar familie omgaat. En ook hierin is het weer veel herhaling van wat we al gezegd hebben. Dus de weg naar binnen. Van, oh ja, waar raakt dit jou? Waar gaat het over van jou? Voel je je alleen? Voel je je eenzaam? Voel je je niet serieus? Nee, niet serieus. Dan is een quasi gevoel. Voel je je is het onbegrepen gevoel? Nou, weet ik niet. Nou ja, goed. Dus waar raakt het jou? Waar gaat het voor jou over? En ook dus, als je ergens echt een oordeel over hebt, gaat dat vaak ook over wat je in jezelf veroordeelt. Dus ik zit te denken van... wat daarin dus ook kan helpen om wat milder te worden naar je partner... is om ook te kijken van, oh ja, waar... op welke plekken in mijn leven neem ik misschien ook niet helemaal de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven? Of op welke plekken in mijn leven spreek ik me misschien ook niet helemaal uit? Niet ja. om dan daar gelijk dus voor jezelf het oordeel over te hebben, maar juist om het wat milder te maken. Zo van, oh ja, er is ook in mij een deel wat het soms lastig vindt om te begrenzen. En blijkbaar is dat nu wat daar gebeurt. En omdat namelijk vanuit die plek je een heel ander gesprek kunt hebben... van, oh ja, dan kun je daar contact mee maken met dat deel in jezelf... dan lukt het ook veel beter om daar mild en empathisch bij te zijn bij je partner. Want dikke kans dat hij dat zelf ook wel merkt. Of zij, maar daar, nou ja, nu nog niet bij komt of nou, weet ik veel wat. En hoe meer dat oordeel van jou komt... ja, hoe lastiger het misschien wordt om daar wel andere keuzes in te maken... of ander gedrag in te laten zien of... Nou ja.
Ja, dit is zo waanzinnig en ook soms heel lastig hoor. Maar te kijken naar alles wat je lastig vindt aan de ander... als blijkbaar doet die ander iets waarin ik zelf ook nog iets heb liggen. Ik heb wel eens verteld volgens mij over zo'n kerel tijdens een opleiding... die dan vanaf het begin al gelijk vragen ging stellen en zijn inbreng deed en weet ik veel wat. En dat ik dat heel irritant vond, maar dat ik me realiseerde... oh ja, hij neemt ruimte in en ik vind het lastig om ruimte in te nemen. Dus kan ik al dat lastige van anderen wat ik zie, kan ik daar doorheen kijken en zien wat dat eigenlijk in mij raakt, wat ik zelf nog lastig vind. En dat is zo'n veel mildere en vriendelijker en uitnodigendere manier om te kijken naar alles wat je lastig vindt om je heen, dan dat moet weg of dat ligt aan de ander. Daar ligt echt zoveel potentie voor tevoorschijn komen in jezelf. Nog beter zorgen voor jezelf. Nog meer kenbaar maken van jezelf. Nog Nou ja, dat.
Ja, dus ik dacht ook nog net zo even van... oh ja, dat ik denk even aan een paar situaties die zo... waarvan ik weet dat mensen struggelen met hun schoonfamilie... die dan in me opkomen. En dat haakt weer een beetje aan dat punt wat ik al eerder een keer genoemd heb. Dat je dus nog ergens vindt als die ander iets meer op mij zou lijken... of als die familie iets meer zou doen zoals mijn familie... dan zou er dus geen probleem zijn.
Ja.
En ik denk dat dit echt zoveel vaker gebeurt. Omdat het soms heel subtiel zo gaat. Hè? Dat het gewoon, ja, hashtag ik ben de norm. Je bent zelf dus echt, je vindt jezelf misschien heel vaak de norm. Wat helemaal oké is. Alleen dat betekent niet dat dat voor iedereen om je heen ook zo is. En ik, dit gaat, ja, dit maakt, ja, ik kom gewoon niet aan mijn woorden van. Dit is wat mij betreft de kern, een kern van wat we doen. Zeg maar, wat het zo belangrijk is om je te beseffen dat je echt zelf verantwoordelijk bent voor jou... en dat de ander dat is voor zichzelf, zeg maar. En dat dus, er zitten dan allemaal van die verwachtingen in. Oh ja, als jij iets meer zou lijken op mij... dan zouden we echt veel minder problemen hebben.
Ik moet denken aan die uitspraak die jij ook regelmatig doet. Van in de overeenkomsten vinden we de verbinding...
Ja.
en in de verschillen vinden we de groei.
Mm-hmm.
En stel dat je wat overeenkomst mist... en daarmee dus ook wat, hoe zeg je dat... wij horen bij elkaar gevoel mist... wat echt een heel basisbehoefte van heel veel mensen is... misschien wel van iedereen, erbij willen horen...
Ja. Mm-hmm.
Dan kan dat zomaar heel veel eenzaamheid triggeren bijvoorbeeld... die zomaar ook weer haakt aan eenzaamheid... die je al heel lang kent van vroeger, weet ik wat.
Mm-hmm.
Dus op deze manier kan dat dus gaan. En dat je dan dus verlangt naar meer gemeenschappelijkheid. Want als wij gemeenschappelijkheid ervaren, dan horen we bij elkaar. Als wij bij elkaar horen, dan word ik tenminste erkend. Mm-hmm. En dan mag ik er dus... Weet je wat, dus op die manier werkt het.
Ja, precies.
En in die zin zou het heel lekker zijn als iedereen hetzelfde vindt als jij... Want dan maar dat zou zijn omdat je dan zelf erkend wordt. En daar gaat het om. Dat je zo verlangt naar die erkenning van dat jij helemaal mag zijn. En dat gaat niet over je schoonfamilie, dat gaat niet over je partner. Dat gaat zelfs niet meer over jouw ouders, maar het gaat over jou. En hoe jij als volwassene gaat zorgen voor jou. En dan hoor ik Wil ook regelmatig tegen een klant zeggen... van het belangrijkste is dat je nu heel lief voor jezelf gaat zijn... heel goed voor jezelf gaat zorgen. En daar begint dit mee. Om vanuit die ruimte ook aanwezig te kunnen zijn... bij alles wat zich dan ook maar aandient. En of dat nou schoonfamilie is of gedoe in je relatie of wat dan ook.
Nu denk ik, oh ja, dus die vraag die nog gesteld was... van hoe navigeren we samen een conflict met onze schoonfamilie? Is dat, denk je, beantwoord in deze?
Ik denk het op zich wel. Wat ik denk heel belangrijk is om te onderscheiden... maar dat is natuurlijk de manier waarop wij werken, is één... de weg naar binnen. En de weg naar binnen, daar zit ook dat systemische component van je eigen verhaal in. En je eigen verhouding tot je ouders en wat je meegemaakt hebt in jouw systeem. Niet alleen je ouders, maar je hele systeem. En de andere component waar we mee werken is natuurlijk verbindende communicatie. Welke behoeften raakt het in jou? Aflevering 91. Ikwij.nl/lijst voor die lijst van gevoelens en behoeften. En als je bewust bent van die twee lagen en je bent bewust van die twee lagen in gesprek met je partner. Dat zien we trouwens hier ook gebeuren. Als je op die manier in gesprek kunt met elkaar, dan is geen probleem te gek. En of het dan gaat over de schoonfamilie of over de opvoeding of weet ik veel wat, dan komen jullie daar wel uit. Dus ik heb eigenlijk wel goede hoop dat de antwoorden in deze aflevering zitten.
Ja, dat denk ik ook. Er komt nog zo steeds bij me op. Maar ik weet niet of het helpend is om te zeggen of ik het helemaal mee eens ben. Maar er komt er steeds in me op van je hebt eigenlijk niks te vinden van je schoonfamilie.
Oh ja.
Maar ja, dat triggert natuurlijk gelijk een beetje. Want heel veel mensen vinden er wel heel veel van. Maar het is niet aan jou om daar iets van te vinden. Maar nou ja.
Dus... Nee, uiteindelijk. En dat is een soort niet-route.
Nee.
En een krachtige route is wat wel. Dat is de weg naar binnen.
Ja,
het
nee,
zegt
dat,
gewoon
dat,
iets
dat,
over
dat
jezelf.
Dat heeft daar natuurlijk helemaal mee te maken gelijk. Zeg van, oh ja,
heb precies. Je überhaupt van iemand iets te vinden?
Nou ja. Ja.
Alles wat je vindt is een spiegel voor iets wat in jou geraakt wordt.
Ja, wat je vindt mag je houden.
Wat je vindt mag je houden. Zo is het.
Ja.
Ook bij dit thema, net als bij geld en bij allerlei thema's, kan het natuurlijk zo zijn dat wij een stukje over het hoofd zien of daar nu net niet zo heel veel aandacht aan besteden waar jij juist op zat te wachten. Laat het ons weten, want ja. Onze podcast is nog lang niet klaar, al zoeken we soms naar wat inspiratie. En ik verwacht dat we zo nog een hele tijd doorvliegen met afleveringen maken. Dus kom maar door met je input als je denkt ik mis nog iets of ben nieuwsgierig. Hoe kijken jullie daar naar?
En, ja, dus ook als je een aflevering geluisterd hebt en je blijft met vragen zitten. Dat vinden wij ook leuk. Hebben we wel eens eerder gedaan ook. Dat iemand daar dan een vraag over stelt. En dat we gewoon nog een vervolg maken of een verdieping. Want dat helpt ons ook alleen maar om beter aan te sluiten bij wat je nodig hebt.
Ik kan me nog een aflevering herinneren. Die dan niet zo heel goed, relatief niet zo heel goed beluisterd is. Terwijl ik denk dat is echt een superbelangrijke. Dat gaat over het belang van afstemmen. Kleine afstemming. Groot gedoe, kleine
grote
afstemming.
Verhalen,
zoiets.
Volgens mij.
Ja. En die is dus niet zo heel veel geluisterd. Maar vervolgens reageerde iemand met altijd afstemmen. En dan word ik een beetje moe van. Ik zei, hey, dat is een leuke.
Ja.
Dus de volgende aflevering was.
Wat als je geen zin hebt om af te stemmen? Nee, hij heet vast
ja,
anders,
zoiets.
Maar zoiets.
Ja, altijd afstemmen, wat een gedoe.
Ja.
Dus dat is leuk om je input te geven als je nog een onderwerp mist of als het weerstand of vragen oproept, want dan wellicht is het een mooie input voor een vervolgaflevering.
Yes. Goed.
Oké.
Okay. Laat het hierbij.
Ja, wij nemen deze op vrijdag op. Morgen, als die uitkomt, is het onze live dag.
Yes.
Dus ik ben heel benieuwd. Gelukkig wordt het iets beter
het
weer dan de regen
beetje,
die het nu is.
Maar als het goed is, wordt het wel zonnig, hè?
De voorspellingen waren afgelopen weken niet zo goed en ziet het er nu heel goed uit. Dus... Ben heel benieuwd.
Yes.
Wil je bij zo'n live dag zijn, samen met je partner, om je krachtiger door gedoetjes te navigeren samen, dan is zo'n live dag een hele goede en relatief heel goedkope manier om met ons te werken. En de eerstvolgende is op 18 januari in Culemborg. Op onze site kun je links zien. Er zijn nog genoeg plekken. Wacht niet te lang, want dat kan natuurlijk wel gaan veranderen. Maar nu is er nog genoeg plek. En op die dag gaan we en systemisch en op verbindende communicatielagen aan de slag. Op een hele ontspannen, leuke, overvloedige manier. Dus meer dan welkom.
Yes. Oké, tot de volgende.
Doei.